Het is natuurlijk een onwerkelijke tijd. Een tijd waarin mensen angst kennen, misschien een beetje paniek. Een onwerkelijke tijd. Een tijd waarin we ons ook verbonden mogen weten in gebed. En met elkaar en bovenal met Hem. Een tijd waarin we onze zekerheid in Gods woord mogen vinden. En hoe mooi zijn dan de woorden uit Psalm 91, vers 1 tot en met 4. Waar staat: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Wij mogen onze toevlucht vinden bij Hem. Hij is onze burcht. Hij is onze zekerheid. Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat we in het bestaan van de gemeente, in ieder geval hier in Nederland, meerdere weken achter elkaar niet in de dienst bij elkaar kunnen komen. We zijn allemaal min of meer opgesloten in ons eigen huisje, met zoveel mogelijk het vermijden van sociale contacten. Afstand houden van elkaar, niet besmet raken vooral. En toen dacht ik, waar kom je dat in de Bijbel nou ook tegen? Nou, ik moet zeggen, heel veel. En wel bij de mensen in de Bijbel die melaats waren. Melaatsheid was een hele besmettelijke ziekte. Zo besmettelijk, zo gevaarlijk, dat degenen die het hadden sowieso niet in de buurt mochten komen van mensen. Behalve bij die mensen natuurlijk die ook besmet waren. De overdracht kon door inademen, het kon door het aanraken van de kleding. En één rabbi zei ze eens zelfs van: ik zou nog geen ei eten die op de weg was gekocht waar een melaatse heeft gelopen. Rabbis in die tijd hadden dan ook regels opgesteld. Een van de regels was dat als je in de buurt kwam van een melaatse en je had tegenwind, dan moest je minimaal 50 meter bij hem vandaan blijven. En met wind mee zelfs maar 2 meter. Hoe bekend klinkt dat nu? Wat ze mee hadden ten opzichte van ons was in ieder geval dat je kon zien dat iemand melaats was. En corona is wat dat betreft gewoon niet zo zichtbaar. Ja, je kan hoesten of niezen of snotterig zijn, maar een melaatse moest echt zich onderscheiden door zijn uiterlijk. In Leviticus 13 lezen we: de kleren van de melaatse die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn. Zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: onrein, onrein. En zolang hij de plaag heeft, blijft hij onrein. Hij is onrein. Afgezonderd zal hij worden wonen. Buiten de lege plaats zal zijn verblijf zijn. Dat hij steeds onrein, onrein, onrein moest roepen, toont al hoe melaatsheid ook werd gezien als een zonde. Het woord voor onreinheid in de Bijbel is niet alleen, ook in het Joods, niet alleen uiterlijk, maar ook met name lichamelijk, maar ook geestelijk gezien. Het waren ook niet doktoren die moesten vaststellen of jij onrein was, maar ze moesten naar de priester gaan. Men zag het in die tijd ook als een straf van God. Als je kijkt naar koning Uzzia bijvoorbeeld, hij was al jong koning, hij was 16 jaar. Hij heeft heel lang goed geregeerd, maar na vele jaren werd hij hoogmoedig en dacht hij zelfs het reukoffer wel te kunnen brengen in de tempel. Nou, dat kon natuurlijk niet en 80 priesters gingen achter hem aan om hem dat te beletten, maar dat was zijn ontrouw aan God. Hij deed het toch en God sloeg hem toen met melaatsheid. En er staat er in 2 Kronieken 26 vers 21, koning Uzzia was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatste woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heren. Dat was ook wat de melaatse niet kon doen. Hij was afgesloten. Hij had geen toegang meer tot de tempel, Gods huis. Hij voelde zich ook verlaten door God, door het stigma wat op melaatsheid ook in die tijd heerste. Een melaatse was zich zo bewust van zijn eigen zondige staat en dat hij geen beroep kon doen op de tempel of op de barmhartigheid zelfs van God niet. God had hem eigenlijk als het ware vervloekt en misschien was het wel gewoon zijn lot. Ze konden niet naar de tempel, ze konden niet naar de synagoge, ze konden niet naar familie, niet naar hun huis. Ze waren totaal geïsoleerd, van de maatschappij. Geen familie, geen werk, geen vrienden, geen aanbidding, geen hoop. Josephus, de bekende geschiedschrijver in die tijd, in de eerste eeuw, schrijft zelfs dat Melaatse werden behandeld als levende doden, als zombies. En zo zag het er ook wel een beetje uit. Ze waren vervormd, vervormde gezichten, ledematen die waren afgestorven, of helemaal weg zelfs, witte plekken over hun huid, misvorming. En misschien kunnen we ons wel een beetje inleven wat het in die tijd betekende. Niet alleen vanwege je uiterlijk natuurlijk, maar om geen omgang te hebben met anderen. Zoals wij ook in deze tijd zo eigenlijk niet mogen. Geïsoleerd leven. Wel met al je levensbehoeften natuurlijk, want je hebt enorm gehamsterd in je tussentijd. Maar toch, geen sociale omgang, besmetting voorkomen. Maar dan komt Jezus. En hoe mooi is het dan wat we van hem lezen. Hij genas heel veel zieken. Het maakt hem niet uit of je nou geloofde of niet. Of je nou weinig geloof had of veel geloof. Of helemaal geen geloof. Het maakt hem niet uit of ze hem volgden of niet. Of dat ze hem zagen als Messias of niet. Hij genas zoveel mensen dat lang niet alles staat opgeschreven. Hij genas ze met name om te tonen dat hij de Zoon van God is. De Messias die ze mochten verwachten. Als bewijs dat hij de Zoon van God was. En zo lezen we vandaag over een man die ook melaats was. En genezen wordt. Gereinigd wordt. En we lezen dat in Markus 1. De vers 40 tot en met 47. En er kwam een melaats naar hem toe die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem: denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priesters zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen, maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Deze gebeurtenis heeft zoveel indruk gemaakt op de evangelieschrijvers dat zowel Matthäus als Marcus als Lucas eigenlijk dezelfde bewoordingen gebruiken om deze te beschrijven. En het was ook een hele bijzondere gebeurtenis, want hier gebeuren dingen die eigenlijk niet kunnen, maar ook dingen die niet hadden moeten gebeuren. Jezus is in het noordelijk deel van Israël, in Galilea. We lezen dat hij van plaats naar plaats gaat, van synagoge naar synagoge. Hij onderwijst in de synagoges, geneest mensen, drijft boze geesten uit. En het eerste punt wat we hieruit mogen leren is het woord compassie. Als Jezus dan in een van de synagoges komt er een melaatse naar Jezus. Wat zeg je? Een melaatse die daar komt? Dat is ongehoord. Hij mocht het niet. Hij mocht niet in de stad komen. Hij mocht niet in de synagoge komen. En al helemaal niet vlak bij mensen komen. En hier komt hij vlak bij Jezus. Valt op zijn knieën voor Jezus neer. En Lucas vertelt ons in hoeverre deze man melaatse was. Hij zegt dat dit een man was vol melaatsheid. Deze man was vol melaatsheid. Dat betekent eigenlijk van top tot teen. Het was overduidelijk dat je hier te maken had met een melaatse man. En toch had hij het gewaagd om de stad binnen te gaan, de synagoge binnen te komen, mensen voorbij te lopen en voor Jezus op zijn knieën te vallen. Kennelijk had deze man zoveel van Jezus gehoord en van de wonderen die hij deed, dat hij niet anders kon dan naar hem toe gaan. De nood was zo hoog dat het hem niet meer uitmaakte. En hij valt voor Jezus neer in een vorm van aanbidding, spreekt woorden van geloof uit en van vertrouwen uit en zegt: als u wilt, kunt u mij reinigen? Hij wist dat Jezus dat kon. En zijn bede was dan ook dat hij dat ook zou willen. En het zou doen. En het antwoord van Jezus is: ik wil het. En ook in het Grieks staat dit zo beeld voor reiniging van zonde. Want dit woord reinigen is niet alleen lichamelijk, zoals al gezegd, maar ook in morele zin iemand bevrijden van de schuld van zonde. En wat mij dit zegt is dat hoe groot je zonde ook is, Ook al zit je van top tot teen onder de schuld naar God. Op alle vlakken van je leven. Maar als je het durft om bij hem te komen en gereinigd wil worden, vergeving wil ontvangen, dan en met een aanbiddend hart en met een open hart, dan zijn zijn woorden altijd: ik wil het, ik wil het. En het komt niet zozeer om dat wat wij doen, wat wij moeten doen. Het zit hem niet in onze drang om gereinigd te worden. Het zit hem niet in onze aanbidding. Het zit niet in onze durf om tot hem te komen, in al onze schuld. Het zit hem niet in onze daad van moed. Het zit hem in wat er voor staat, in vers 41. En daar staat: en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit en raakte hem aan. Jezus was innerlijk met ontferming bewogen. Het is een vertaling van gevoel wat bij Jezus, wat zich moeilijk laat vertalen. De NBG vertaalt het bijvoorbeeld met: Jezus was met barmhartigheid bewogen. Het boek vertaalt het met: toen Jezus zag hoe erg die man er naartoe was, kreeg hij medelijden met hem. Groot Nieuws Bijbel zegt: Jezus was met hem begaan. De Engelse vertaling zegt: moved with compassion. Compassie. Het zit hem niet in onze daad, het zit hem niet in ons, maar het zit hem in dat Jezus zo begaan is met ons. Zonde in ons doet hem zoveel verdriet, het beweegt hem zo erg, dat hij ons er graag van wil van bevrijden en vergeven. Niets is wat dat betreft voor hem te groot, of te erg. Hij ziet het lot van de mensen en daarmee zo begaan. Hij heeft compassie. Het tweede wat we hieruit mogen leren is door middel van het woord gesproken. Gesproken. Jezus raakt hem aan en zegt: word gereinigd. Jezus spreekt en hij is gereinigd. Woorden van Jezus hebben macht, hebben kracht, hebben uitwerking. En er staat er niet alleen dat deze man gereinigd werd, maar er staat dat hij meteen gereinigd werd. Het moment dat Jezus zegt: wordt gereinigd, is deze man schoon. Wat een moment moet dat zijn geweest voor de mensen die er waren, maar in het bijzonder voor deze man. Dat je voor je ogen deze man ziet veranderen van vol melaatsheid naar volledig gereinigd, volledig schoon. En het doet me aan de ene kant denken aan de schepping. Dat God zei en het was. Dat hij een wereld die volledig verwoest en ledig was, met slechts enkele woorden schept tot een wereld waarin alles perfect is. Maar doen we natuurlijk denken ook aan het gegeven dat als Jezus ons reinigt van zonde, van ongerechtigheid, dat ook dat op dat moment alles weg is. Ook al zit je helemaal onder de schuld naar God, het is op dat moment weg. De Bijbel spreekt tot ons en zegt onder andere in Psalm 103 vers 12... zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En we weten dat als we in het oosten zijn en we lopen naar het westen, dan dat wat eerder het westen was, wordt op dat moment inmiddels het oosten. En het oosten is inmiddels heel ver weg van jou in het westen. Die twee die ontmoeten elkaar nooit. Zo is het ook met vergeving. Het is weg, helemaal weg. Wat Jezus betreft is het op moment dus dat je hem aanneemt, dat je het beleid, dat je voor hem komt, is het ook voor jou weg en draag het niet meer mee. Want je hebt alleen jezelf daarmee. Misschien spreekt Gods woord nu tot jou en zegt: laat dat verleden los, breng het bij mij, beleid wat er niet goed ging en ik spreek er vergeving over uit. En het is weg. Gods woord spreekt ook vandaag nog en zegt uit Jesaja 43: ik ben die uw overtredingen uitdelgt om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet. Hij gedenkt ze niet meer. Maar laten we dit gedeelte dan niet bekijken vanuit het oogpunt van onze ziekte. Dat als we maar voor hem neerknielen en hem aanbidden, dat hij wel ons wil genezen. Dat hij het ook wel doet. Natuurlijk kan het zo zijn. Hij geneest nog altijd. Hij kan genezen. Maar in de evangelie deed hij dat met name om al die wonderen en genezingen om te tonen wie hij was, de Messias. En ook in dit gedeelte blijkt dat zo te zijn. De reden dat hij dit deed staat in de verse hierna, in vers 44. Hij zegt daar, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Hij wilde dat dit een getuigenis was voor die priester. Die priesters die hem niet zagen zitten, die hem niet als Messias zagen. Aan hun moest hij dat laten zien. Hij wilde dat zij dat zagen. Dat dit nooit kon gebeuren door middel van een natuurlijk proces. Dit was een genezing, een wonderbaarlijke genezing. Hij wilde deze man als bewijs voor die priesters, zodat zij geen verontschuldiging hadden. Het is al bij die blindgeborene, waarvan men ook dacht dat hij blind was doordat hij in zonde leefde. En dat Jezus hem geneest en zegt, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Lazarus sterft op een gegeven moment. En ze denken dat Jezus te laat komt. Maar dan antwoordt Jezus in Johannes 11. Deze ziekte is niet ten dode. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. In Johannes 5. De werken die de Vader mij gegeven heeft, zegt hij, om die te volbrengen. Juist die werken doe ik. Die getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Handelingen 2 zegt, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Een man van Gods wegen aangewezen. Hij deed bijzondere dingen om te tonen dat hij de Messias was. Dus dit voorval moeten we niet één op één doortrekken naar wat wij mogen denken nu, maar dat we mogen weten dat hij de Messias is. Wij geloven in hem zonder hem te zien. Dus wees niet boos op God als hij je misschien niet geneest, maar wees dankbaar dat hij je onmiddellijk heeft genezen door je met één woord te reinigen, tot een getuigenis te laten zijn voor anderen en in zijn koninkrijk te mogen zijn. En dat onmiddellijk alles weg is waarvan hij je heeft gereinigd. Hij heeft gesproken. En dan krijgen we een vreemd gedeelte. Een gedeelte die ik wil noemen met het woord nagelaten. In Markus 1 vers 43 lezen we, hebben we ook net gelezen. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg. En zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot de getuigenis van hem. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Deze man, die zo'n geloof had, die met heel zijn hebben en houden komt tot Jezus, die hem aanbad voor wie hij was en eigenlijk heel zijn leven in zijn handen legt, zo'n vertrouwen in hem heeft en deed waarvan hij wist dat Jezus hem kon genezen. In Matteüs lezen we zelfs dat hij hem Heer noemt. En deze man wordt door Jezus streng aangesproken met de woorden, denk erom dat u tegen niemand iets zegt. En dan zou je denken, hij is Jezus zo dankbaar dat hij ook wel zal doen wat Jezus hem heeft gevraagd. Uiteindelijk heeft Jezus net gedaan wat hij heeft gevraagd. Maar dan lezen we dat hij het overal bekend maakt wat Jezus hem heeft gedaan. En hier zitten we in een spanningsveld. Aan de ene kant denk je, dat is lovenswaardig dat deze man niet kan nalaten om over Jezus te spreken. En aan de andere kant, wat jammer dat hij niet doet wat Jezus heeft gevraagd. En dan heb je nog de vraag, waarom verlangde Jezus dit zo van hem dat hij niks zou zeggen? Verlangde? Hij deed het met een strenge vermaning zelfs. Het grondwoord betekent zelfs dat hij tegen hem tekeer ging. Dit is geen verzoek, dit is een opdracht. En dat deed Jezus vaker. In hoofdstuk 5 van Markus lezen we van een meisje van 12 jaar, die is gestorven en hij laat haar weer uit de dood opstaan met slechts de woorden, Talita kum, meisje sta op. En die paar mensen die daaromheen waren, die waren stom verbaasd. En dan staat er in Markus 5, en hij gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten moest komen. Een paar hoofdstukken verder in Markus, in hoofdstuk 7 brengen ze een man bij Jezus die doof is en die moeilijk kan spreken. En Jezus neemt hem dan speciaal apart, buiten de scharen, steekt zijn vingers in zijn oren en zegt, Ephata. met één woord. En deze man geneest en kan weer horen. En dan staat er daarna in vers 36, en hij gebood hun het niemand te zeggen. Een hoofdstuk verder, een blinde man komt bij hem. Jezus legt hem de handen op en deze man kan weer zien. En dan staat er, en hij zond hem naar huis en zei, ga het dorp zelfs niet in. Jezus was er dus zo gebrand dat deze ex-melaatse dit niet zou gaan vertellen. En toch doet hij het. Kennelijk was deze man zo vol van wat er was gebeurd, dat hij niet meer het belang van Jezus voor had, maar meer zijn eigen belang. Zo lijkt het. Er staat ook niet dat hij naar de priester ging, wat de bedoeling was, omdat Jezus dat gevraagd had. Er staat ook niet dat hij Jezus heeft grootgemaakt, om wat er is gebeurd. Kennelijk was hij zo blij dat hij weer vrij was. Hij kon doen wat hij kon laten en wat hij wilde. Hij kon naar zijn huis, hij kon naar zijn familie, hij kon de stad in. Hij kon boodschappen doen, hij kon hamsteren, sociale contacten opbouwen. Maar hechtte verder geen waarde meer aan de woorden die Jezus tot hem gesproken had en zelfs vermaand had. Andere vraag is natuurlijk, waarom verlangde Jezus dit voor hem? Nou, ten eerste natuurlijk, omdat we net gelezen hebben, dat hij wilde dat dit een getuigenis was voor de priesters. Maar ik denk dat er meer achter zit. Jezus was op dat moment in Galilea aan het rondgaan. Hij ging alle dorpen af, in de dorpen naar de synagogen. Hij verkondigde daar het woord van God. En wie hij was, en in Galilea had je wel 240 verschillende dorpen en steden die hij afging en verkondigde daar het woord. En Jezus ging niet af en dat was wat hij wilde doen. Dat was zijn opdracht, dat was wat we ook lezen in Markus 1 vers 38. Daar staat, en hij zei tegen hen, laten we naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan, zegt hij. De reden dat hij deze man dus nadrukkelijk de opdracht gaf om het niet te vertellen, was omdat hij bezig was met zijn missie. Op het moment dat hij dit zou gaan rondbazuinen, was het onmogelijk om nog naar dorpen en steden te gaan en naar de synagogen te gaan. Want alles wat de mensen zouden willen was genezing. En dat staat er ook direct achteraan in vers 45 van wat we net gelezen hebben. Nadat hij was weggegaan, deze man, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Zodat hij, Jezus, niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen. En dat zien we dan ook gebeuren. Hiernaast zien we overal waar Jezus komt dat er massa's mensen zijn en wel voornamelijk voor genezing. Hij kon geen dorp meer normaal binnenkomen. We zien hem steeds meer in de plekken buiten de stad of in de woestijn. Soms moet hij zelfs op een boot gaan staan en van de oever wegvaren omdat er zoveel mensen waren. Even later in hoofdstuk 2, bijvoorbeeld in Markus, komt hij in zijn thuisbasis, Capernaum. En ook daar komen alle mensen op hem af, zodat heel het huis vol is en zelfs ook buiten het huis en er zelfs geen plaats meer is om binnen te komen, waardoor zelfs een verlamde man door het dak heen wordt gebracht en voor Jezus komt voor genezing. Wat Jezus gewoon wilde was, vertel het aan de priesters, het is een getuigenis, toon aan hen dat ik de Messias ben, maar het gevolg was dat Jezus daar na dat gebeuren in de woestijn verbleef, buiten de steden, geen steen had om zijn hoofd op neer te leggen. Hij kon geen stad meer in, geen synagoge meer in, om te vertellen over de vervulling van het woord van God. Hij kon mensen die niet naar hem toe konden komen vanwege hun ziekte, ook niet meer bereiken omdat hij de stad niet in kon. Alles moest op afstand gebeuren. En daar eindigt dit gedeelte ook mee in vers 45. Zodat hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Wat we hier eigenlijk zien is een verwisseling van plaats. De melaatse man was eerst niet geoorloofd om in een stad of in een dorp te komen, niet in de synagoge, niet onder de mensen, hij moest zich in de woestijn verblijven. Maar Jezus aan de andere kant ging van plaats naar plaats, verkondigde het woord in de stad, in de plaatsen, in de synagoge, onder de mensen. Maar nu was het er eens andersom. De ex-melaatse die kon de stad in, kon vertellen wie hij was. Maar Jezus moest zich ophouden buiten de plaatsen, in de woestijn. En dat alles omdat de melaatse man niet meer voor ogen had wat Jezus had gezegd, maar nu gericht was op zijn eigen mogelijkheden. Hij liet na om rekening te houden met de Heer. Drie woorden die we halen uit dit gedeelte. compassie, gesproken, nalaten. Corona. Allemaal zitten we nu even in een situatie van de melaatse. Sociale afzondering, afstand houden, besmettelijk, afgezonderd van de synagoge, van de kerk. En we blijven allemaal even in een soort van isolement. En we mogen in die tijd tot Jezus komen en ons vrijmoedig voor zijn voeten neerknielen. En vragen om reiniging. Reiniging van de lucht, van het virus, van ons huis, van ons lichaam. Ons bij hem veilig weten. De tekst waarmee we zijn begonnen. Psalm 91. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Allermachtigen. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw, want Hij is het die u redt van de strik des vogelsvangers, van de verderfelijke pest. En er zal best een moment komen dat alles weer rein is, ook in ons leven. En we mogen gaan en staan waar we willen, maar dan is de vraag of we iets geleerd hebben van de tijd waarin we ons nu bevinden. Gaan we allemaal weer onze eigen weg, terug naar hoe het ooit was, en vergeten we de woorden van de Heer die zegt dat Hij onze toevlucht is, onze vesting? Vergeten we dat we onze onzekerheden bij Hem mogen neerleggen en zekerheid bij Hem mogen vinden? Laten we Hem achter in de woestijn van dit leven, in de woestijn waarin Hij niet meer in staat is om iets te doen in de plaats waarin wij ons verkeren? Laten we in deze periode leren dat we in Hem geborgen zijn. Dat door de reiniging in Christus onze wereld Hem toebehoort. En ons niet weer storten in een leven waarin Hij een bijrol speelt en alleen maar Hem zoeken op momenten dat we Hem nodig hebben. Corona. Een virus wat een ommekeer kan brengen om Hem weer opnieuw uit te nodigen in ons leven. En gehoorzaam mogen zijn aan de woorden die Hij tot ons spreekt. Zullen we nog bidden. Vader, we danken U zo dat U ons leven kent. Dat U compassie voor ons hebt. Dat U tot ons spreekt. En dat we U mogen gehoorzamen daarin. Niet zullen nalaten om U ons leven toe te laten. Verander ons naar het beeld van Uw Zoon Jezus Christus. En we danken U zo voor Uw woord. Dat U tot ons spreekt. Tot onze harten. Mag het zijn tot eer en glorie van Uw naam. Amen. God zegen. Tot volgende week zondag. Amen.